slecht als dat ze soms denken? Of leven we juist in een van de beste landen ter wereld? Welkom bij Nederkast, de podcast over Nederland. Mijn naam is Laila Lizada en ik vraag experts naar de stand van ons land.
Dag beste luisteraar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nederkast. Laila, wat gaan we vandaag doen?
Ik ga vandaag naar Ralf Baudelier, een van mijn favoriete sprekers en trouwens ook een van mijn favoriete personen op aarde.
Waarom is het je favoriet?
Ja, ik ken Ralf al heel erg lang en ik vind het een heel prettig persoon om om me heen te hebben. Hij is positief, intelligent en totaal niet veroordelend. Dus ook al heb je een hele andere blik op de wereld, het mag er allemaal zijn.
Ja, ik ben het helemaal mee eens. Het is een fijne vent.
Ja, en hij heeft een Limburgs accent. Maakt hem nog aardiger.
Ja. En waar gaan jullie het over hebben vandaag?
Ja, eigenlijk het onderwerp waar Ralf het heel vaak over heeft.
Positiviteit.
Positiviteit niet. Het is meer realiteit. De realiteit is positief.
Ja.
Maar voor de luisteraars die Ralf niet kennen, Ralf is een journalist, een schrijver. Hij heeft theologie gestudeerd. Hij is een filosoof. Een heel interessant persoon. Hij schrijft voor verschillende bladen, doet veel onderzoek.
Ja, en hij heeft natuurlijk die omgekeerde bedevaartsroute gelopen van
Jeruzalem
naar hier. Wat maakt jou positief?
Want
jij bent eigenlijk van jezelf eigenlijk altijd een beetje een soort van vrolijk vlindertje wat door de wereld heen fladdert of zo.
Versie B van Ralf.
Slap aftreksel van.
We moesten het niet 's avonds laat opnemen. Nee, wat maakt mij positief? Ja, ik denk dat als je... Ja, jij kent mijn verleden natuurlijk heel goed en waar ik vandaan kom. En ondanks dat ik vrij jong was dat we gevlucht zijn, is mijn leven daarna wel heel turbulent gelopen omdat we gevlucht zijn. En om heel eerlijk te zijn, denk ik van zolang ik niet meer in dat soort situaties of met dat soort gevoelens of in een nare fase zit, ik omarm elke minuut dat ik gelukkig kan zijn, ben ik ook gelukkig. Want weet je, er zijn miljarden mensen op aarde die met ons zouden willen ruilen, die in Nederland willen leven. Je krijgt zoveel kansen, je moet ze alleen zelf nemen. Ja. We hebben een fantastisch systeem wat jou opvangt als er iets met jou is. Je kind kan veilig naar school. Iedereen mag zijn en zeggen wat ze willen. Ik bedoel, dat is toch fantastisch. We hebben geen reden om echt heel erg te treuren. En tuurlijk, ik snap het wel, sommige mensen wel. En sommige mensen hebben het niet getroffen. Maar over het algemeen leven we in een fantastisch land. Dus dat maakt mij positief, Tom. Gewoon puur om de feiten, de cijfers. Er is geen lijstje waar we niet in de top 10 in staan van beste dingen, weet je wel. Ja, niks te klagen.
Volgens mij dalen wel in al die lijstjes. Maar goed, dat moet je maar met Ralf bespreken.
Oké, fijne dag, schat. Ralf.
Laila.
Fijn dat we weer samen zitten.
Zeker.
Dit is niet de eerste keer.
Nee.
We hebben het de vorige keer gehad over het verleden. Tot met nu eigenlijk. Laten we eens nu naar de toekomst kijken over angsten en verwachtingen. Mm-hmm. Een stukje polarisatie. Mm-hmm. Wat vind je daarvan?
Goed plan. Ja, doe de disclaimer is, hè, van het is heel lastig om de toekomst te voorspellen. Zelfs onmogelijk.
Oh.
Maar omdat heel veel mensen toekomstverwachtingen hebben. Ja. En die meestal in deze tijd heel negatief zijn.
Ja.
Lijkt me heel aardig om eens te kijken naar die verwachtingen.
Ja.
En wat we wel kunnen weten en kunnen zeggen.
En wat zegt dat over deze tijd, hè? Hoe mensen denken?
Precies, alles.
Ik heb laatst een artikel gelezen over jongeren. Wat je hebt geschreven. Ja. Kan je even samenvatten wat er in dat artikel stond?
Oh ja. Het was een interview met mij. Met een tijdschrift voor kinderen en jeugd. En dat ging erover. Nou, de aanleiding was, ik weet niet precies meer waar het vandaan kwam, maar het idee was, ooit heb ik met een aantal anderen iets van 30 lessen gegeven op een basisschool.
Ja.
Basisscholen, 30 basisscholen, één les. En toen vroegen we kinderen, hoe zie je je toekomst?
Ja.
Hoe kijk je over als je oud bent, of groot bent, of volwassen bent? En er waren in elke klas een paar leerlingen die zeiden, nou, ik denk er niet over na, want dan zijn we toch dood.
Ja.
toch dood, hè? Dan praten we over kinderen van 8-9 jaar die verwachten dat ze niet meer volwassen worden.
Dat is echt heftig.
Dat is heftig. En waarom zou ze dood zijn? Nou, dat was vooral door het milieu. Al dat afval overal, die klimaatverandering. Ja. Dus kinderen wordt verteld, blijkbaar, op allerlei manieren, dat de wereld er bar en boos voor staat. En als je nu kijkt naar onderzoek in westerse landen, ja. Nou, ik dacht 4 op de 10 jongeren die overwegen om geen kinderen te nemen, omdat die geen toekomst zouden hebben. En,
ja, ik ken ook mensen die dat hebben, hoor.
Ja, ik kan me dat voorstellen. Die zitten overal.
Maar de reden?
Nou, de reden is, oftewel, er komt een atoomoorlog aan, hè? Oftewel, ja. De klimaatverandering die brengt ons om, of de biodiversiteit die zakt in elkaar en we hebben geen voedsel meer. Of aan de andere kant van het spectrum, er komen zoveel migranten dat wij misschien fysiek nog wel een toekomst hebben, maar dat onze cultuur, onze beschaving eraan gaat.
Allemaal doemscenario's.
Allemaal doemscenario's.
Ja. Wat heftig. Ja. Vooral omdat het is zo'n zonde om er zo in te staan, want ja. Het is onnodig, denk ik.
Zeker.
Tenminste, ik heb mijn realistische positiviteit een beetje van jou gekregen. Hè? Ik heb sinds mijn 15e, of toen ik 15 was, heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij jou. Ja. Wereldpodium ja. Organiseerde je toen.
Zeker. Lang geleden, Laila.
Wat zei je?
Lang geleden.
Heel lang geleden. Uh-huh. Denk je dat die jongeren en die kinderen dat die zich onnodig zorgen maken over die toekomst?
Ja, en hier hebben ze het probleem, dat weten we niet. Hè? Want als toch Poetin morgen op de knop duwt, dan hebben we echt een atoomoorlog. Ja. Van alle bedreigingen vind ik dit ook de enige echte gevaarlijke die we hebben.
En ook realistisch?
Ja, maar dat is realistisch. Het punt is, de wereld zit zo in elkaar, dat zou iemand een kernbom afschieten, ja. Wij op de Amerikanen of de Russen op ons, of naar Noord-Korea, naar Japan, weet ik veel, dan gaat er blijkbaar een mechanisme af, waarin dan weer raketten worden teruggeschoten. En we zijn nog steeds in staat om dus de wereld inderdaad eigenlijk naar zijn Filistijnen te helpen, ja.
Maar
op een verschrikkelijke manier.
Daar is niemand bij gebaat.
Ja, dat is natuurlijk degene wat de mensen zeggen die dus zeggen atoombommen zijn onze garantie op vrede, omdat we er allemaal aan gaan. Maar ja, we hebben ook het verhaal van iemand als Hitler, die wist dat hij eraan zou gaan en toch de oorlog tot het laatste zou doorzetten. Ja. Dus als zo iemand, nou goed, maar dat is een scenario. En alle andere scenario's, die zijn volgens mij veel meer behaalbaarder en veel eerder om te denken in een positief einde.
En dat scenario over Poetin, waar we het net over hadden, waarom is dat zo beangstigend? Omdat wij de controle niet hebben over wat er nou in zijn hoofd omgaat en hij dus iets heel vreemds zou kunnen doen. En misschien omdat bijvoorbeeld iets met milieu, dat is veel geleidelijker verloopt dat. Is dat?
Ja, ik denk twee dingen. Hier zit bij een Poetin, daar zit ook de intentie achter om kwaad te doen. Hè, of het nu Oekraïne is of een hele westerse wereld. Ja, klimaatverandering heeft geen intentie, hè, om iets te noemen. Ja. Dus dat is een heel ander verhaal al. Ja. Misschien gaan we ook nog over artificial intelligence praten, over AI. Ja. We hadden het even kort in het voorgesprek over. Ja. Nou, daar zit ook alleen maar intentie achter om iets goed te doen. Hè. Beter te kunnen opereren in een operatiekamer. Betere teksten te kunnen maken.
Ja, ja, ja.
Maar atoombommen en gecombineerd met een despoot als Poetin zijn twee factoren die dus echt ook bedoeld zijn om te vernietigen, te overheersen. En dat maakt dat dit thema inderdaad een thema is waar we ons terecht, denk ik, zorgen over maken. Ja. Klimaatverandering is iets wat zich op de lange termijn afspeelt. Ja. Wat we nog kunnen terugdringen, waar we waarschijnlijk ook al mee bezig zijn. En wat we waarschijnlijk ook nog kunnen opvangen door allerlei manieren, mits onze welvaart toeneemt en dat ook goed in werking wordt gezet.
Jij hebt je altijd, sinds ik jou ken, ingezet voor het verspreiden van positiviteit. En dat was volgens jou gewoon de werkelijkheid.
Ja, dat is nog steeds.
En dat doe je nog steeds. Nou, je organiseert eindeloos veel reizen, abdijsessies. Ik heb ook een keer in een klooster geslapen met een groep. Hè.
Zeker.
Wat geef je mensen mee? Ja. In al die sessies.
Ja, dat is precies wat je zegt. Hè. We kunnen het als positiviteit labelen. Ja. Of als optimisme. Dat is ook heel vaak de uitkomst van het verhaal. Maar ik vind het dus daadwerkelijk realisme. Omdat ik me probeer te baseren op data.
Ja.
Dus als we praten over, je zag toch maar even één thema pakken, klimaatverandering. Ja. Ja. Dan zien we dat door natuurrampen die aan klimaat gerelateerd zijn, in de afgelopen 100 jaar steeds minder mensen doodgaan of gewond raken of ziek raken. Dat betekent niet dat klimaatverandering niet bestaat, maar wel dat wij steeds beter in staat zijn om ons er tegen te wapenen. En dat is Dan kun je aan data kun je dat aflezen. Ja. Je kunt ook zien om je heen. Ook hoe we het tegenwoordig aanpakken weer in onze wereld. Met steeds meer vergroening van de steden. Opvangbassins voor regenwater. Stevigere huizen, weet ik veel. En mijn benadering is toch van, laten we even weggaan van de impressies van het nieuws. Ja. Die altijd somber zijn. De uitzonderingen zijn. De reden ook waarom het nieuws die ook brengt. Ja. Omdat het uitzonderlijk is. En laten we terugkeren naar wat we weten over trends, over langere termijn. En dat ook uitgedrukt in harde cijfers.
En dus de feiten.
En feiten.
Maar die feiten, die getallen, die worden dus niet heel vaak naar voren gehaald. Of tenminste, als die feiten erop wijzen dat het helemaal niet zo slecht gaat. Waarom hebben we dan pessimistische mensen of visies op de wereld?
Ja, dat is natuurlijk een combinatie van karakter. Hè? Ja. Als zijn mensen gewoon... Men zegt, maar ik ben geen evolutiebioloog, maar dat het in de evolutie zit. Dat we geprogrammeerd zijn om gevaar te onderkennen. Ja. Als het zich voordoet dat kunnen wegrennen bijvoorbeeld. Dus we zijn meer gefixeerd op gevaar dan op dingen die normaal zijn en goed gaat. Dat is één kant. Ja. Dus daar valt ook weinig aan te veranderen, want we zitten nog een tijdje in die evolutie. De hele andere kant is, omdat we natuurlijk steeds meer door onze vernetwerkte, wereld, steeds meer horen over ellende. Als nu een bus met 10 kinderen verongelukt in China, dan horen we dat meteen. Ja. Daar zullen we vroeger nooit iets van gehoord hebben. En omdat het nieuws, met name nieuwsmedia, ons dus constant bombarderen met dit soort drama's, zijn mensen die onderliggende trends niet kennen, heel erg geneigd om ook te denken.
Maar dat is echt heel gevaarlijk, want dan krijg je dus jongeren en kinderen die denken dat er gewoon geen toekomst meer is. Hoe snel is dat?
Ja, en dat zit dus, en dat is een hele gevaarlijke ontwikkeling.
Wat is de rol van de media daarin?
Ja, wat de media zouden moeten doen en wat ze niet doen, of veel te weinig doen, is de uitzonderingen die ze brengen. En je moet de uitzonderingen brengen. Hè? Ja. Dus als Biden, we zitten nu een week na het aftreden van Joe Biden. Ja. Ja, dat moet je natuurlijk brengen. Hè? Of 2 weken na de aanslag op Trump, hè? Dan moet je dat brengen. Maar het is ook goed om je te realiseren dat het steeds minder voorkomt dat staatshoofden omver worden geschoten, om iets te noemen. Hè? Ja. En dat steeds meer... Tot een aantal jaren geleden steeds meer democratieën waren. Ja. Waar staatshoofden gewoon weggingen omdat ze weggestemd werden. En niet hoefden te worden omgelegd, om iets te noemen. Dus die uitzonderingen die moeten worden gebracht. Maar daaronder zou die regel mee moeten liften. Ja. En dat zie je dus veel en veel te weinig. Dat zou de media moeten doen. En dan zouden we wat meer realistisch in de wereld
staan.
Maar
denk je dat de media dat ooit gaat doen?
Ja, het was jarenlang mijn taak eigenlijk... Of ik zag het als mijn taak om de media daarvan te overtuigen. Dus ik ging langs bij de grote redacties. Ik hield toespraakjes, presentaties en weet ik veel. En ik zag dat maar weinig media dat deden. Vrijwel geen. Ja, dus en waarom is dat zo? Simpelweg. Ja, kijk, als een vliegtuig crasht. Misschien heb ik het ook verteld in de vorige podcast. Ja. Maar ja, dat is het dagenlang voorpagina nieuws. Een Jumbo hier, of een Boeing in Europa. Maar ja, als in een jaar, als ik dacht 2017, 4 miljard mensen instappen en 4 miljard mensen weer uitstappen, omdat niet één vliegtuig gecrashed is, brengt geen enkel medium dat.
Nee.
Dus het feit dat die media dus die uitzondering brengen en niet die trends, dat vliegen steeds veiliger wordt, vinden we vliegen nog steeds onveilig en eng.
Ja, daar even iets over. Want ik heb een aflevering vorig seizoen met Margriet Sitskoorn opgenomen. Mm-hmm. Zij is neuropsychologe. Ja. En het effect wat het dan ook op ons heeft, op ons brein, dat is zo slecht. Dus ik snap ook wel een soort van positieve ervan om de uitzondering te brengen. Hè? Want doordat ze die vliegtuigramp zo neerzetten, kunnen goede doelen natuurlijk ook bijspringen. Ja. Kan er dus van alles goed, zeg maar, ook van terechtkomen. Hè? Er kan hulp aangeboden worden. Er kan, je wilt ook bijvoorbeeld zo'n aanval op zo'n president ook voorkomen, zeg maar. Dus dat is allemaal goed. Alleen... Yes. We moeten het enigszins zien te relativeren. En nu ligt het stukje relativeren bij de lezer zelf.
Exact. Die moet dan op zoek gaan naar data. Ja. Ja. Dus ik pleit ook echt voor een combinatie. Ik zeg niet, we moeten een goed nieuwskrant hebben of goed nieuwsjournaal. Want dan zie je om de vliegtuigen opstijgen en we landen. Dan ben je dat 10 minuten uitgekeken. Dan zie je al die kinderen naar school gaan. En dan zie je al mensen vriendelijk op het terras zitten. Dat is heel saai, maar we zouden die uitzonderingen moeten onderbouwen met data. En dan misschien niet op de dag dat dat vliegtuig neervalt. Er is ook weinig pietijd voor naar de slachtoffers om te zeggen, vlieg wordt steeds veiliger, maar wel een dag of twee dagen later.
We hebben het steeds over data en getallen. Kan je eens wat getallen opnoemen? Hoe gaat het met de wereld of met Nederland? Of is dat te erg om de spot?
Oh, helemaal niet. Nee. Nou, op het gevaar af dat ik nu gewoon weer getallen niet precies ken. Hè? Ja. Dus ik doe het even heel in grove lijnen. Ja. Nou, wat ik een ontzettend belangrijke ontwikkeling vind, is, toch maar even, het grootste ellende in de wereld is armoede en is honger.
Ja.
Dus mensen die echt in armoede opgroeien en zelfs niet genoeg of niet genoeg voedzaam eten hebben. Nou, je ziet dat toen ik nog klein was, dus op de basisschool zat, toen kwam de pastoor bij ons en die zei aan de hand van Jezus, die had gezegd, de armen zullen altijd onder ons zijn. En zei die ook van, nou, 6 op de 10 mensen in de wereld zijn extreem arm en daar moeten we maar aan wennen, hoe erg het ook is. Okay. Nou, dat is dus afgenomen nu tot 9 of 8% van de wereldbevolking.
Ja.
En dan te bedenken dus, hè, dat die wereldbevolking sindsdien met 3 of 4 miljard is toegenomen, is dus die daling nog veel groter geweest in absolute aantallen.
Ja.
Ik noem dat de klimaatverandering. Ja. Als je dan kijkt het aantal slachtoffers die vielen door stormen, door droogte, door overstromingen, door hittegolven. Dat zijn de 4 grote apocalyptische ruiters van de klimaatverandering. Nou, dan vielen er in de 20e eeuw van de vorige, jaren 20 van de vorige eeuw, dus 1920, 1930, vielen ongeveer zo'n 450.000 mensen stierven aan die droogtes, die overstromingen, et cetera.
Wereldwijd?
Ja, en wereldwijd zitten er nu iets van 30.000.
Oké.
En als je dat weer verrekent met een stijging van de wereldbevolking van 2 miljard naar 8 miljard, heb je een daling van 98%.
Dus niet alleen in absolute zin, ook procentueel is het...
Absoluut. Ja, dus een aantallen gedaald van 450.000 naar 30.000 in percentages van... Nou, als we dat even 100% noemen toen, dan is het nu met 98%
gedaald. En als je kijkt naar veiligheid bijvoorbeeld?
Nou, het aantal moorden in Nederland is ook wereldwijd enorm gedaald. Maar dat hangt er even om. Als je nu kijkt naar percentages, dan is het, veel minder gedaald als we zouden willen.
Dat is, En hoe komt dat dan?
Poeh, dat is altijd een hele lastige voor mij, om te verklaren hoe iets komt.
Ja.
We kunnen eigenlijk wel zeggen, in de westerse landen, zoals ook Nederland, is het natuurlijk enorm afgenomen. Sinds de jaren 80 met name. Het was een enorme golf aan misdaad. Of nu fietsendiefstallen was, of inbraken, of mishandelingen. Nou, dat is momenteel weer heel laag. In de meeste landen van de wereld, maar er zijn een aantal grote outliers, een aantal Centraal-Amerikaanse landen, Zuid-Afrika, weet ik veel, die het gewoon het wereldwijde vrij stabiel houden, helaas. Ja. Ja, mijn oude promotor, Jan van Dijk, dat was een criminoloog die wereldwijd onderzoek deed, die zegt dat gaat gewoon in golven. En als een golf op een gegeven moment, als het enorm erg wordt, de misdaad, dan gaan mensen zich enorm beveiligen.
Ja.
Betere sloten, bodyguards, bewakingssystemen. En dan zie je de misdaad afnemen in alle varianten. Als die afgenomen is, laten mensen het weer varen.
Ja.
Minder goede sloten, minder beveiligingssystemen en dan zie je meer stijgen. Dus hij ziet dan bijna een cyclisch iets die te maken heeft met een aanbod van misdaad en een reactie van ons en dat wisselt elkaar af.
Maar ik had dus, om ook even naar een andere terug te verwijzen, ik had een gesprek met bijvoorbeeld Peter Hein van Mulligen over inkomensongelijkheid.
Ja.
En als je dan alleen al weet hoe zoiets wordt gemeten en wat dan de cijfers zijn en de trends van de afgelopen 50 jaar, dat is ook bizar, want je hoort eigenlijk niks anders dan inkomensongelijkheid stijgt. Ja. En hij heeft dus even heel kort uitgelegd van het gaat middels het Gini-coëfficiënt wordt dat gemeten. Je kan tussen de 0 en de 1 scoren. Ja. Wij scoren CEFAS zo rond de 0,3.
Ja.
En bij ons worden de cijfers middels de fiscus aangeleverd. Dus er is wel wat zwart geld in de omloop, maar het is allemaal best wel precies te meten.
Ja.
Maar bijvoorbeeld in Frankrijk wordt dat middels enquêtes gedaan.
Ah.
En als je dan kijkt, en wij meten precies en wij scoren ongeveer de ideale situatie al 50 jaar.
Ja.
Dus het wisselt wel een heel klein beetje.
We zijn een land waar het ongelijkheid vrij klein is.
Met maar je wilt ook geen. Precies. Je wilt ook niet geen ongelijkheid.
Nee, dan zit je in communisten, zit je in Noord-Korea. Ja, ja. En dat willen we ook niet.
Maar als je dat aan mensen zou vragen, dan vraag ik me af of ze dat weten.
Ja, nee dus. Omdat hij constant hoort dat de ongelijkheid enorm toeneemt, ja. En als je hem nu weer over Peter Hein Mulligen zit ook op onze toeren, Laila. Ook heel erg op trends, op cijfers.
Ja, ja.
Ook weg van die uitzonderingen, ja. Meer naar de...
Maar weet je wat, nog één ding, wat bizar is? Dat alle mensen die ik spreek, ja. Die zeggen bijna allemaal, bottom line, ik woon in een van de beste landen ter wereld. Ja. En dat zijn allemaal mensen die heel veel verstand van hun vakgebied hebben.
Ja.
Dus dat is geruststellend.
Dat vind ik ook. De top 10 van de beste landen.
Ja.
Ja, zonder meer.
Maar jij wilde net iets zeggen.
Oh, nog één ding over die ongelijkheid. Oh, ja. En dat geldt ook wereldwijd trouwens. Dus vroeger had je nog de kloof tussen arm en rijk. Hè? Ja. En had je dus aan de ene kant had je die enorme hoop, enorme armen. En dan had je een enorm gat naar beneden. En had je een heuveltje van extreem rijken. En daar zaten wij hoe dan ook bij altijd. Ja. In Nederland, West-Europa. Nou, tegenwoordig zie je dat die kloof... Ja. Die twee bulten naar elkaar zijn toegegroeid. Je hebt nu één bult. Dus aan de ene kant heb je nog steeds een groep extreem arme mensen.
Ja.
En dan zie je dat de grote middenklasse zit ertussenin. Ja. En dan daalt je weer, heb je aan de andere kant nog een groep extreem rijken. Ja. Dus veel meer een normale verdeling tussen arm en rijk.
Ja.
Ja, dus die kloof is eigenlijk verdwenen tussen arm en rijk. We hebben nu een bult. En ze hoorden het ook.
Oh,
en de meeste mensen zitten dus in die bult.
Ja.
Ja.
En dat neemt natuurlijk niet weg dat sommige... Want je wilt ook niet... Met het realistische en positieve mensen hun problemen bagatelliseren. Want er zijn gewoon mensen die natuurlijk...
Zeker.
En dat is, dat is overal, maar ik denk in Nederland heb je toch een soort van meer vangnet, meer kans.
Op... Ach man, zoveel beter alles hier.
Ralf.
Laila.
Net zei je al iets over AI.
Ja.
Zijn mensen daar negatief over gestemd?
Oh ja. Nee, het grappige is, ik zei dat omdat... Misschien mag je even nog even een opmerking maken en dan kom ik bij je uit. Als we die abdij-sessies doen in de kloosters, hè, dus dan komen mensen 48 uur bij ons. Die hebben we ook gedaan vorig jaar of 2 jaar geleden. En dan vragen we eerst, wat zijn jullie zorgen?
Ja.
En AI was nooit een zorg. Maar de vorige keer had iedereen opeens over AI. Ik ga het overnemen. 2 jaar geleden had iedereen over fake news. Daarvoor had iedereen het over klimaat met name. Oh. Dat is ook een beetje uitblijkbaar weer bij veel mensen, hoe raar het klinkt. Daarvoor had iedereen het over terrorisme. Dan zaten we in die golf van terrorisme.
Yeah.
Dus je ziet dat die vraag altijd iets weer spiegelt. Nou, AI, dat is het punt waar we nu ons zorgen over maken. En wat ik maar zeggen wil, even heel kort... Anders dan atoomwapens bijvoorbeeld, die echt gemaakt zijn om ons te vernietigen, hè, en ook massaal te vernietigen, worden de meeste AI-programma's gemaakt om ons te helpen.
Ja.
Of nu eerst om betere mensen te opereren aan de andere kant van de wereld.
Ja.
Om muziek te maken, om kunst te maken, om je te helpen met tekst te maken, om je te helpen met rotklusjes in de boekhouding te doen. Dus de angst voor AI, die deel ik vooralsnog niet, omdat de programma's... die gemaakt worden, vooralsnog inderdaad.
Maar mensen zijn natuurlijk bang om hun baan te verliezen. Yes. Die zijn bang dat er dat ze filmpjes van hun kinderen gaan zien die om geld vragen. Of die, dus dat ze niet meer echt van nep kunnen onderscheiden.
Ja.
Maar ik vraag me dan af, hè, bijvoorbeeld toen internet bedacht werd.
Ja.
Of televisie of zo. Ik denk dat het altijd een beetje voelt als...
Exact.
Wat gaat hier gebeuren?
Exact.
We kunnen niet zo heel goed tegen verandering.
Precies. En het is altijd... En dat is heel interessant. Het is altijd de technologie die het van ons overneemt. Die onze autonomie afneemt. Ja. Dat is altijd hetzelfde verhaal.
Ja.
Als je heel vroeger had je Socrates, die grote wijsgeer uit 500 voor Christus. En die vond, we moeten niks opschrijven. Want als we iets opschrijven, dan is die tekst wordt die dominant over ons. We moeten alles onthouden.
Okay.
Gelukkig schreef Plato naar de hand op wat Socrates had gedacht, anders hadden we het nooit geweten. Komt de trein op bijvoorbeeld, hè, dan zeggen ze... Oh ja, niet alleen dus autonomie en werkloosheid hoort er ook altijd bij.
Ja.
Dus misschien een ander voorbeeld. De trein die komt op 1835. De eerste trein in Europa. Ja. Van Brussel naar Mechelen in België. Nou, iedereen wordt ontslagen. De kruiers, de koeriers, de paardenmenners, de koetsiers. Want ja, die trein rijdt opeens.
Ja.
2, overleven we het wel? Want die rijdt zo hard dat de adem afgesneden wordt van ons. 3, als we eieren vervoeren, het is zo warm in die trein, dat worden omeletten.
Ja.
De koeien in de wei, die schrikken zo van de herrie, dat de melkzuur wordt. Het is levensgevaarlijk. technologie roept altijd angst op.
Ja.
De Walkman herinner ik me nog in de jaren 80. Opeens worden we gestuurd door die muziekjes op ons hoofd. En als zombies, als halve machines, lopen wij zo onder auto's en, ja, en onder vrachtwagens in. Omdat die niks meer horen. Dus technologie wordt altijd met angst omgeven. En terecht soms, want ja, de atoombom is een technologie waar we misschien wel bang voor moeten zijn. Maar 99% van de technologie helpt ons echt verder in het leven. Maar het leven prettiger en aangenamer.
Dus jij bent er niet zo bang voor?
Nee, ik omarm meestal een nieuwe technologie. Ja.
Ik heb laatst iets trouwens gelezen wat je hebt geschreven.
Mm-hmm. Je leest wel eens wat?
Sorry?
Zeg, je leest wel eens wat?
Heel af en toe sla ik een boek open. Of een krant. In dit geval was het de Volkskrant. Mm-hmm. En dan had je, ik heb hier de titel ingeschreven. De titel leest oneindige groei op een eindige planeet.
Ja.
Het kan.
Het kan.
Het klinkt sowieso tegenstrijdig. Mm-hmm. Waarom?
Ja, wij zeggen oneindige groei op een eindige planeet.
Ja.
En dat hoor je dus heel vaak. Hè. Onze planeet is eindig. Hè. Ja. De grondstoffen raken op, de klimaat warmt op. Het afval stapelt zich overal op. Ja. Allemaal dingen van de Club van Rome al uit de jaren 70. Hè, hoor je tegenwoordig overal. En het is maar een eindige planeet. En we kunnen hem niet helemaal uitmelken. En ik zeg, ja, die planeet is wel eindig. Want ooit stopt die, hè, of een paar miljard jaar. Ja. Maar dat duurt nog even.
Ja.
En dan wat ik dan constateer in dat artikel is, dat wij op die planeet met steeds meer mensen leven, een steeds beter leven leiden.
Ja.
Dus niet alleen de armoede neemt dus af, hè, of die ongelijkheid is afgenomen wereldwijd.
Ja.
Maar ook, ja, we leven nu 40 jaar langer dan mijn overgrootouders. Ja. Ja, levensverwachting van 40 jaar. Ik heb er eentje van 85 of iets in die richting. Steeds minder kinderen sterven. We zijn steeds rijker met z'n allen. Dus blijkbaar kunnen wij dus die bevolkingsgroei op die planeet aan. Dat hebben mensen altijd gezegd. Als er meer mensen komen, dat vond ons Plato ook al, de leerling van Socrates. Die vond toen al dat we met veel te veel mensen
hoeveel
waren.
Hoeveel mensen waren er toen?
We hadden 100 miljoen. En nu zijn we met 8 miljard. Dan zijn we 80 keer zoveel als toen. Dus altijd die angst dat de planeet eindig is en dat we niet aan kunnen. Maar tot nu toe laten we zien dat we het wel aan kunnen. En wat nu het meest interessante is, en daar ging het mijn verhaal ook over, dat ik laat zien dat wij op die planeet eigenlijk steeds beter gebruik maken van grondstoffen bijvoorbeeld.
Ja.
Of van landbouwgrond of weet ik veel. Ja. En dat het dus helemaal niet zo hoeft te zijn dat we hem uitbuiten. En ik geef je één voorbeeld.
Ja.
Toen ik klein was, en ja, 1960, het jaar waarvan ik geboren werd, heel lang geleden, een hele oude man. En in 1960 toen werd 39% van het aardoppervlak gebruikt voor landbouw.
39%.
Dus 30%. Dus pak een beetje 40% van van het aardoppervlak. Niet de zeeën, maar bebouwde aardoppervlak. Inmiddels zijn we met 4, 5 miljard mensen gestegen.
Ja.
En dan gebruiken we nog steeds 39%.
Ja.
Dus ze zijn in staat om dus 3, 4 miljard mensen te voeden. En meer dan ooit, gezien het feit dat we steeds meer eten en minder honger hebben.
Op
hetzelfde oppervlak.
Ja.
En dat betekent dus dat wij bezig zijn, en daar ging de verhaal de Volkskrant over, met onze behoeftes en onze consumptie te ontkoppelen van bijvoorbeeld grondgebruik, maar of ook van grondstoffen, of ook van energie, of weet ik veel.
Ik snap niet wat je bedoelt, te ontkoppelen.
Ontkoppelen, ja. Je zou zeggen, hè, er is een koppeling tussen het gebruik van landbouwgrond en met het feit dat wij met een steeds grotere groep mensen op aarde zijn. Hè. Dus hoe meer mensen er zijn, hoe meer grond we nodig hebben. En dan kappen we bossen om, we ontginnen heidevelden. Ja. Dat deden we vroeger inderdaad, tot die 40% in 1960.
Ja.
Maar sinds die tijd zijn wij op die 40% gebleven en is het ons gelukt om dus nog eens 3, 4 miljard mensen extra te voeden. En dat noemen we nu ontkoppeling. Dus wij groeien qua eten in dit geval, of economisch.
Ja.
En de landbouwgrond die we gebruiken, die blijft gelijk. Of misschien een ander voorbeeld, om misschien meer tot de verbeelding spreekt. We draaien steeds meer muziek, we lezen steeds meer boeken met z'n allen en we kijken steeds meer films.
Okay.
Met mensen wereldwijd. ooit was het zo dat we ook steeds meer apparatuur nodig hadden daarvoor. Ja. Daar hadden we cassettespelers, we hadden camera's, we hadden tunerversterkers, we hadden grote boxen, ja. Weet ik veel. En je zou zeggen, met meer men, en dat zijn allemaal grondstoffen zaten erin. Ja. Plastic in, transistoren, weet ik veel. En met veel meer mensen hebben dus veel meer grondstoffen nodig om die films te blijven kijken, die muziek te blijven luisteren, die boeken te blijven lezen, die kranten blijven lezen. Maar dat is niet zo, want we kunnen alles met dat ene telefoontje of dat ene tablet of die ene laptop. Dus we consumeren veel meer cultuur, maar de grondstoffen daarvoor neemt alleen maar af. En dat is een ontkoppeling.
Ik vind dat echt interessant. Een interessante blik daarop. Want,
is het ook.
Want ik had hier ook nog niet van gehoord.
Nee.
Nou ja, gelezen dus. Een stukje en nu leg je het toe. Ik vind het echt een verfrissende manier om naar de wereld te kijken. Want we zijn dus onwijs veel vooruitgang aan het boeken. Maar we blijven op dat negatieve. En misschien is daar... Dat moet dus genoeg zijn. Want dat zorgt voor polarisatie. Dat zorgt ervoor dat je zo onwijs veel hele rechtse stemmers hebben.
Ja.
En,
want het punt is, als alles schaars wordt, hè, dat is het hele idee. Hè? Of nu is onze landbouwgrond, die wordt dus niet schaars. Hè? Maar als het schaars zou worden, onze cultuur schaars wordt, dan krijg je echt polarisatie. Want dan gaan mensen vechten om die laatste restjes.
Het wordt dan survival of the fittest.
Yes. Maar als je zegt, er is genoeg voor iedereen, en er is ook genoeg voor iedereen, er komt steeds meer voor iedereen. Ja. Meer eten, meer cultuur, meer films, meer muziek, et cetera. Met dus minder gebruik van grondstoffen.
Ja.
Nou, dan hoeven we dus niet met elkaar te vechten daarom. En niet te polariseren.
Ja. Kan je dat ook koppelen aan de hedendaagse politiek?
Ja, zeker. Ik heb toevallig een stuk geschreven. Misschien heb je ook al gelezen. Ja, in het algemeen, heb je ook gelezen? Okay. Ja, in het Algemeen Dagblad. Ja. Daarin een stuk, dat is iets van... Hou op met het vitten op Wilders. En dan roep ik dus de linkse en middenpartijen op. Ja. En... Wat je constant ziet, even heel kort, is dat iedereen nu vindt Wilders is, of dat dit kabinet is fout en moet weg. Ik zeg, jongens, houd ons mee op.
Ja.
Breng nu eens een boodschap die ons aanspreekt en trek de kiezers weer naar je toe, als links- of middenpartij. Ja. En vertel die kiezers, jongens, er is enorm veel overvloed. Ja. En we kunnen met z'n allen nog veel meer overvloed. Ja. Nog meer voetbalwedstrijden, nog meer vrije tijd, nog meer productie. En we kunnen onze school een milieu hebben. En we kunnen... Nou, dus ik vind, als ik een Frans Timmermans zou zijn, om iets te noemen, als leider van de grootste oppositiepartij, in plaats van te vitten op het kabinet dat wat er zit, wat ik overigens in mijn hart ook doe, ik had ook liever een middenkabinet gehad of een linkser kabinet dan dit kabinet. Maar goed, dat zit er nu eenmaal. Laat ze maar even doen wat ze denken dat moet. Maar probeer daar eens iets tegenover te stellen.
Ja, want nu zijn ze alleen maar aan het wijzen en aan het klagen.
Yes.
En er komt niet echt een heel goed tegenvoorstel.
Exact.
Ja.
En dan moet je zien, hè, en dus beseffen dat de Trumpen en de Wilders, die beloven mensen wat.
Ja.
We kunnen lekker hard rijden, 130 kilometer. We kunnen weer gehaktballen eten. Ja. We kunnen met pensioen met een 65.
Die huizen zijn voor ons en niet voor de asielzoeker.
Exact, ja. Maar we krijgen dus wel huizen, hè.
Ja.
Ja. En dus ze beloven wat.
Ja.
En wij moeten als midden- en linkse partijen ook wat beloven.
Ja, zoals wat? Noem eens iets.
Nou ja, ik vind over energie en klimaat, dan moeten we niet zeggen, we moeten allemaal gaan, überhaupt, aan de linkse kant is het idee van, we moeten minderen.
Ja.
We moeten minder consumeren. We moeten minder vliegen. Ja,
meer
precies.
Delen,
We moeten niet minder consumeren. We moeten meer nog consumeren. En dat gaan we regelen. En dan denk ik niet aan consumeren puur die artikelen van de Action. Hè.
Ja.
Maar ik denk meer consumeren aan films. En meer aan feest. En meer aan voetbal.
Ja,
en cultuur. Meer aan vrije tijd. En meer aan betere arbeidsomstandigheden. Ja. En kortere werkdagen, misschien zal het zeggen. Probeer iets te bedenken waar de overvloed die we hebben, die er ook... En nou even dit trouwens, de hele link van het verhaal is misschien... Ja. Die overvloed komt natuurlijk door technologie. Hè? We kunnen steeds meer maken, dankzij technologie, met steeds minder middelen. Dus maar even nog roep ik dat op, want dat is eigenlijk de hele link al van het hele gesprek hier. Maar dus waar ze naartoe zouden moeten, vind ik, in de politiek is van... Links moet ook weer een verhaal bedenken waar ze ons iets aanbiedt. Iets geeft, waar we
omdat
naar uit kunnen zien.
Omdat het ook helemaal niet zo slecht gaat. Omdat de trends eigenlijk heel positief zijn.
Precies.
En er is altijd wel iets te verbeteren en... We kunnen zoveel beter doen. Alleen, het gaat niet zo slecht als dat we vaak denken.
Het gaat veel beter dan we vaak denken.
Ja.
Ja, dat is het hele punt. Ja.
Ralf, wij blijven dit herhalen.
Ja, Laila,
dat
gaan we doen.
Bij neervallen.
In de vijfde of zesde, zevende serie kom ik weer terug. Ja. Bij jou.
Of elke serie, totdat iedereen het begrijpt.
Dat is goed.
Maar ik wil je echt heel erg bedanken voor, ja, voor weer deze waardevolle informatie, voor je visie en je enthousiasme.
Nou, dear, bedankt voor je hele enthousiaste interview weer. En de volgende keer dan ga ik jou weer interviewen.
Yes, doen we dat.
Doen we het zo. Dat is goed.
Ralf.
Dankjewel.